Welkom bij de Wiskeniet podcast. En deze keer ben ik in Weert. Yes. Bij Christy.
Ja.
En we gaan een lekker podcastje opnemen. Eén over een stukje van jouw verhaal.
Ja.
En twee over wat er verder naar voren wil komen. Ik ben benieuwd. Ik stel altijd als eerste vraag. Waar kun jij echt bewust van genieten?
Oh, dat is een leuke vraag om mee te beginnen. Nou, ik denk dat dat eigenlijk wel al te relateren is in de setting waar we zitten. Mm-hmm. Want hetgene waar ik echt bewust van kan genieten is de natuur. Ik kan echt bewust genieten van in de natuur zijn, in het gras, met mijn dieren, tussen bomen, planten, bos. Eigenlijk alles waar natuur is, ja, daar kan ik echt, dan voel ik ook echt zeg maar dat mijn hart daar een soort van opent. En dat ik echt denk, oh ja, wat is het leven eigenlijk toch heerlijk.
Ja.
Ja,
100% insgelijks. Ik zat er gisteren nog aan te denken toen, van we zitten gewoon echt superveel binnen.
Ja.
Weet je wel, waarschijnlijk veel mensen op hun werk. Of,
ja.
Ik ook thuis trouwens gewoon. Maar als je dan even gewoon buiten bent, even in de natuur, dat doet je gewoon zo goed. Dus, ja.
Ja, dat is echt zo'n soort ontladingsfactor.
Ja,
ik merk letterlijk dat als ik bijvoorbeeld een dag weg bent geweest, ergens naartoe ben geweest, dat ik het dan ook echt nodig heb om vervolgens eventjes in de natuur te zijn. En al is het, hè, of hier thuis op de boerderij, maar of gewoon even ergens in een bos of zo, heel even dat momentje van ontlading hebben. Van alle drukke prikkels eventjes naar rust.
Ja. Oké, veel mensen zullen jou niet kennen. Wie ben jij?
Ja, ik wist natuurlijk ook dat deze vraag ging komen. Dus ik was er gisteren al even over nadenken. Ik denk, ja, wie ben ik? Ik vind dat altijd een hele interessante vraag.
Mm-hmm.
Omdat ik denk namelijk, de vraag wie ben ik, heeft namelijk met heel veel facetten te maken.
Mm-hmm.
En is denk ik eerder iets wat mensen ervaren of voelen bij je, dan dat je er echt heel veel woorden aan kan geven. Kijk, ik kan natuurlijk heel mooi zeggen, ik ben Christy, ik ben 24 jaar, ik heb mijn eigen praktijk waarbij ik mensen met een hoog bronbewustzijn en mensen die heel gevoelig zijn, daarin gids, hoe dat ze daarmee om kunnen gaan en dat ze dat eigenlijk kunnen zien als kracht. Dat ik heel veel werk met de natuur en met dieren en met paarden. Maar eigenlijk leren mensen mij het beste kennen of kunnen mensen het beste weten wie dat ik ben. Door dat te voelen en te ervaren door in contact met mij te zijn.
Mm-hmm.
Ik denk namelijk dat wie je bent uit zoveel verschillende delen bestaat. En dat je zeg maar nooit omvattend kan schrijven in een tekstje of in een zin of in een woord wie je nou werkelijk van binnen bent. Maar dat dat veel meer een gevoel is dat je hebt. Ik weet niet of je dat ook herkent, zeg maar. Dat, dat je echt wie je bent veel meer een gevoel is dan dat het echt een omschrijving is van bijvoorbeeld eigenschappen of
leeftijd.
Of naam of wat dan ook.
Ja, 100%. Ja, wie ben je? Dat is altijd de vraag, wat moet je ermee?
Ja. Weet je, ik kan zoveel zeggen, hè?
Ja, dat is zo.
Ik kan zoveel opnoemen en zoveel zeggen. En ik heb altijd het gevoel van, weet je, je kunt nooit in woorden eigenlijk volledig omschrijven wie dat je bent. En dat is eerder een bepaald gevoel wat je hebt bij jezelf of bij een ander, zeg maar.
Ja, 100%.
Ja. Maar voor in de podcast natuurlijk. Hè? Christy, 24 jaar. Ik heb dan mijn eigen praktijk voor mensen die hooggevoelig zijn, heel erg gevoelig, daarmee worstelen. Zoekende zijn naar hun plek in de wereld. Heel veel eenzaamheid ook wel voelen daarin. Zich heel erg anders voelen. En eigenlijk samen met de natuur, en waaronder ook mijn paarden, gids ik die mensen om hun gevoeligheid eigenlijk te gaan zien als hun grote kracht. En daarin ook echt in hun kracht te gaan staan. En daarom ben ik iemand die vooral leeft vanuit passie, vanuit de natuur. En eigenlijk vanuit mijn hart ook wel. Ik denk dat dat een belangrijke is die ik niet mag vergeten, nee.
Mm-hmm.
Nee.
En hoe is die reis daarin gegaan? Want ik had toevallig voor de podcast begon gevraagd van ongeveer bijna 2,5 à 3 jaar geleden dat je allemaal mee begon. Hoe ben je op de pad terecht gekomen van bewustwording? Hoe was die reis daarin voor jou? Waar stond jij 3-4 jaar geleden? Hoe was jij toen? Hoe leefde je toen? Hoe dacht je toen? Ik ben benieuwd.
Heel anders dan. Het is eigenlijk begonnen 3 jaar geleden zoiets. Toen deed ik nog de opleiding sociale studies. En ik zat toen in het derde jaar van mijn opleiding. Ik liep stage. En eigenlijk kwam ik op een bepaald punt waarin al mijn beschermingsmechanismes niet meer mij gingen dienen. Dus eigenlijk me begonnen tegen te werken. Ik was een enorme perfectionist. Mm-hmm. Ik wilde dat alles perfect was. Ik was een enorme pleaser. Dus ik wilde het voor alles en iedereen goed doen. Mm-hmm. En alle jaren daarvoor diende het mij heel erg. En zorgde ik ervoor dat ik daardoor juist heel goed mee kon in de maatschappij. Maar op een gegeven moment kwam ik op een punt dat ik gewoon helemaal leeg was. En ik kon alle ballen niet meer omhoog houden. En ik liep toen stage en... Ja, het lukte me gewoon niet meer om continu te pleasen, continu perfectionistisch te zijn. Want ik had gewoon geen energie meer.
Yeah.
En dat heeft eigenlijk, volgens mij merkte ik dat voor het eerst op in 2017 dat ik dacht van maar hier klopt iets niet. Uiteindelijk ben ik pas in 2019 hulp gaan zoeken. Mm-hmm. Iedere keer was het van het kan nog wel even, het gaat nog wel. En dan kwam ik weer van nee, het gaat toch niet. En dan ging het weer nee, maar het kan wel. Dus ik iedere keer krabbelde ik er wel een beetje bovenop, maar op een gegeven moment gewoon niet meer.
Mm-hmm.
En dat ik gewoon iedere avond in bed lag te huilen en dat ik gewoon echt niet meer kon. Toen ben ik naar een psycholoog gegaan. Superleuke vrouw, heeft me heel veel tips gegeven, maar het was niet de diepte die ik zocht, waarvan ik voelde, daar mag ik naartoe gaan.
Mm-hmm.
Dus toen is er een paardentherapeut op mijn pad gekomen. Mm-hmm. En ik was toen ook heel erg zoekende in hetgene van, maar wat wil ik nu gaan doen? Hè? Mm-hmm. Wat wil ik na mijn opleiding gaan doen? En ik wilde eigenlijk die combinatie maken tussen een stukje hulpverlening en dieren.
Mm-hmm.
Dus toen dacht ik, het is eigenlijk een hele mooie combinatie van elkaar. Dus laat ik het eerst zelf eens gaan ervaren voordat ik de opleiding ga kiezen om dat te gaan doen. Na de eerste sessie was ik zo verkocht dat ik gelijk me ingeschreven heb voor de opleiding en gelijk een heel traject heb aangegaan.
Okay.
En dat heeft me super veel gebracht.
Mm-hmm.
En op een gegeven moment voelde ik ook daarin van, maar er is nog een laag dieper waar ik naartoe mag.
Mm-hmm.
Maar daar kon ik met de paardentherapie op dat moment ook niet naartoe komen.
Mm-hmm.
En eigenlijk kwamen er vanuit mijn leven, steeds meer hints. Hè, er kwamen dingen van energie op mijn pad en... Eigenlijk het spirituele, en het bewustzijnstuk, dat kwam... het is niet dat ik daar heel bewust naar op zoek ben geweest. Maar het was alsof het leven mij zo steeds allemaal kleine cadeautjes gaf. Van hier, ga dit maar eens uitpakken.
Mm-hmm.
En toen kwam ik eigenlijk bij het belangrijkste kernpunt van heel mijn reis. En dat was dat ik het inzicht kreeg dat... Hetgene waar ik eigenlijk zo tegenaan liep en zo mee worstelde... was het overlijden van mijn tweelingbroertje tijdens de zwangerschap.
Mm-hmm.
En dat trok echt weer wel een hele beerput open.
Mm-hmm.
En ik ben toen een tijdje op zoek geweest naar iemand die mij daarin kon begeleiden. Maar ik vond niemand. En eigenlijk was dat mijn leven die tegen mij zei... Maar je mag dit zelf gaan doen. Je mag zelf heel jouw eigen processen gaan uitpluizen... zodat je gaat leren over die processen. Op dat moment wist ik dat natuurlijk niet, maar nu terugkijkend. En zodoende zijn er eigenlijk allerlei dingen steeds meer op mijn pad gekomen. En ben ik echt in mezelf gedoken. En op het moment dat ik voelde dat er een trigger was, ben ik gaan kijken. Maar wat voel ik nou? Wat gaat er nou in me om? Wat wil die trigger nou eigenlijk zeggen? Wat wordt er nou in mij gespiegeld? En ben ik eigenlijk mezelf helemaal gaan uitpluizen, analyseren om echt tot de kern en de diepte te komen. En heel veel emoties ook los te laten. Want er zat een hele lading aan van alles zat er. En zodoende ben ik eigenlijk nu hier, waar dat ik nu ben, met veel meer hartruimte, zeg ik altijd. Omdat daar zat een hele grote beschermingslaag omheen. Mm. Die heb ik steen voor steen afgebroken, waardoor ik veel meer hartruimte heb.
Hoe kunnen mensen zo'n hard muur, zeg maar. Of een... Je noemt het iets anders, maar zo'n hard muur noem ik het even.
Een muur rondom je hart.
Ja, ja, ja. Hoe kunnen mensen die herkennen? Hoe herken je een muur om je hart?
Hoe herken je een muur rondom je hart? Nou, ik denk dat... Hoe dat ik hem zelf heel erg sterk voelde... Was dat ik... eigenlijk... Mezelf heel erg aan het afsluiten was voor alles. Dus... In plaats van dieper de verbinding te zoeken met andere mensen of met mezelf, ging ik me heel erg afsluiten, vermijden. En ik voelde ook gewoon letterlijk dat ik hier in dit gebied rondom mijn hart echt gewoon heel benauwd was. En ook heel weinig lucht kreeg. Ja, dus hoe kun je hem herkennen? Ik denk dat het een bepaald gevoel is, maar ook wat je terugziet in... dat je vermijding, vlucht of dat je juist gaat vechten heel erg tegen bepaalde dingen om je heen.
Mm-hmm.
Ja.
Oké, en dan wil ik even teruggaan naar dat stukje van die tweeling. Dat heb ik namelijk nog nooit gedeeld. We hadden het heel toevallig daar straks over. Ik ben ook een officieel tweeling, maar dus overleden in de buik. En ik wist dat een paar jaar geleden niet meer, dat heeft dus blijkbaar heel veel effect. Op jou als mens. Omdat je dat natuurlijk op een onbewust niveau allemaal meemaakt.
Ja.
En dat heel heftig is. Nou, daar heb je ook verschillende boeken over die dat helemaal zo uitleggen. Hoe dat dan in elkaar zit. Je hebt dan, weet ik nog, dat je, kan ik me herinneren, dat je vaak... of je hebt dat je eigenlijk best wel depressed bent, zeg maar. Mm-hmm. En dat je... constant een gemis hebt en dat je helemaal geen zin hebt in het leven.
Ja.
Of je hebt, en dat ben ik, dat je dus helemaal tegenovergesteld, dat je gaat helemaal maximaal leven, leven voor twee letterlijk. Omdat, dat heb ik altijd zo gevoeld, dat ik letterlijk, ik doe nog steeds zoveel. maar ik deed al heel veel, niet wat ik nu doe, maar andere dingen. Ik wilde altijd alles uit het leven halen, weet je, alsof ik letterlijk voor twee leefde. En in een familieopstelling ben ik daar toen achter gekomen. En toen viel alles op zijn plek was van... Wow, oké, daar komt dus dat gevoel vandaan.
Ja.
Hoe heb jij dat ervaren? Wat kun je erover vertellen?
Ja, nou, het is wel mooi, hè, op inhakend van... Hè, wat maakt dat eigenlijk zo'n effect op je heeft? Als je gaat kijken naar je zwangerschap en je geboorte.
Mm-hmm.
Kijk, we denken vaak dat we geboren worden als een leeg blad. Hè? Dus het is op het moment dat we hier op de wereld komen... dan beginnen we pas met leven. Maar eigenlijk begint ons leven al voor onze conceptie. Hè? Wij kunnen misschien niet bewust herinneren, maar met ons lijf, met ons lichaam, in ons onderbewuste kunnen wij zelfs herinneren of dat wij vanuit liefde gecreëerd zijn. En onze zwangerschap en onze geboorte vormen eigenlijk onze blauwdruk die wij meenemen dit leven in. Dus alles wat er eigenlijk gebeurt in onze zwangerschap en de geboorte creëren patronen die wij... nog steeds in je volwassen leven met je meeneemt. Want als baby zijn in de buik van de moeder... jij voelt alles wat je moeder voelt. Jij krijgt ook alles mee wat jouw moeder denkt. Maar ook de overtuigingen die jouw moeder heeft van de wereld. Als jouw moeder de wereld ziet als een plek die heel erg angstig is... dan is dat de overtuiging die jij als baby zijnde al meeneemt de wereld in.
Mm.
Dus eigenlijk hebben we al een heel boek geschreven... voordat we fysiek, zeg maar, hier uit onze moeder komen en in de wereld komen.
Mm.
Dus alles wat daar gebeurt, nemen we mee. Dus een gebeurtenis, hè. Kijk, als tweeling, hè, kies je er samen voor om aan het leven te beginnen. En op het moment dat er dan eentje overlijdt in de buik, is dat een hele traumatische ervaring voor een baby. Want je was hier samen en in één keer is die ander er niet meer. Hè? En het kan zijn dat je heel dat overlijdingsproces daarin ook mee hebt gekregen. Hè? Dat je voelde dat de ander veel zwakker werd en alles. En ja, dat je als baby zijnde dan ook in paniek bent van... oh, maar wat gebeurt er nou? Mijn wederhelft. Hè?
Mm-hmm.
Ik merk dat die wegzakt. Dus het is een hele traumatische ervaring voor een baby. En helemaal als daar niet bewust mee om wordt gegaan met zo'n baby... dan is dat eigenlijk een soort gapend gat wat je hele leven met je meeneemt. Terwijl je geen idee hebt eigenlijk van wat het precies is. Ik heb altijd geweten dat ik een alleengeboren tweeling ben. Dus dat mijn tweelingbroers overleden zijn, dus de zwangerschap. Maar Ik heb het eigenlijk altijd gezien als een feit. Weet je, oh, dat was zo. Maar alle gevoelens die dat ik daarbij had, die had ik heel ver weggestopt.
Mm.
En toen ik eenmaal die put open trok, toen kwamen gevoelens uit ook van, hè, ook van schuld, hè. Leven voor twee, hè? Omdat de ander er niet meer is, heb je dan het gevoel van, oh, maar ik moet leven voor twee, want de ander kan het niet doen, dus moet ik het voor de ander doen.
Ja.
Dus het is onze zwangerschap en geboorte is daarin zo'n belangrijke blauwdrukmoment voor eigenlijk het verdere leven wat we doorleven, waar we ook heel veel informatie uit kunnen halen van de patronen die dat we nu, zeg maar, hebben.
Mm. Ja. Ja. Ja, interessant is dat, want heel veel mensen weten dat vaak niet. Want 1 op de 3 mensen zijn een tweeling waarvan de ander is overleden. En soms weten de ouders dat, maar soms ook niet. En laatst, of afgelopen weekend, toen hadden we dus mijn event en was de deep dive dag het weekend. Toen kwam iemand ook achter dat ze dus een tweeling was. En toen viel heel veel op haar plek, omdat ze toen begreep waar die gevoelens vandaan kwamen, die ze eigenlijk al heel haar leven zo meedraagt. Dus dat is echt reet interessant hoe dat zoveel effect heeft.
Ja, het is echt. Het zit gewoon in je.
Mm-hmm.
Ja, alles wat daar rondomheen gebeurd is, dat draag je inderdaad gewoon met je mee. En toen ik voor het eerst er ook over ging lezen en toen pas besefte ik me van, oh, maar wacht eens even. Ik wist niet dat dit zo'n ontzettend grote impact op mij had. Dat dit zo veel daarin ook met mij als mens deed.
Mm-hmm.
En ik kon echt, zeg maar, vinkjes zetten van, oh ja, dit en dit en dit en dit. Eigenlijk allemaal dingen die ik, ja, hier worstel ik mee, hier loop ik tegenaan. Allemaal, ja, waarvan ik eerder totaal niet bewust van was. Nee.
Oké, okay. Interessant. Ben ik wel benieuwd.
Ja.
Jij bent zo dus op dat pad gekomen en toen ging je je bedrijf opzetten.
Ja.
Ja, hoe is dat geweest? Want dat is natuurlijk ook spannend en nieuw. En misschien kreeg je opmerkingen om je heen. Zou je dat wel doen? Ja. Of bla bla bla. Wat heb je daarin mogen ervaren en leren?
Het idee kwam eigenlijk al voordat ik begon met opleiding tot paardencoach. Toen kreeg ik al zoiets van, oh, misschien een keer mijn eigen bedrijf beginnen. Een keer was het toen nog.
Ja.
Ik werkte toen ook in loondienst en ik merkte gewoon, ja, ik kan niet hier hetgene kwijt wat ik hierin kwijt wil. Ik kan mezelf hierin niet in kwijt.
Mm-hmm.
Dus daar liep ik heel erg tegen aan. En toen heb ik de opleiding paardencoaching gedaan. En toen, ja, nog voordat ik examen had gedaan, wist ik, ja, ik voelde gewoon aan alles, dit mag jij doen.
Mm-hmm.
En toen ik het voor het eerst deelde met mensen dat ik dat idee had, kreeg ik heel veel de opmerking van, zou je niet eens eerst wat meer werkervaring opdoen? Want ik kwam natuurlijk net uit mijn opleiding.
Mm-hmm.
En toen zei ik van, ja, weet je, dat kan. Maar mijn gevoel zegt dat ik dit gewoon mag doen. Ook heel veel mensen die het ook heel leuk vonden dat ik het ging doen. Maar ook heel veel mensen zeiden, ja, weet wel waar je aan begint. Zeg maar, een eigen bedrijf hebben is echt niet zo makkelijk.
Mm-hmm.
Ik heb toen wat gesprekken met mensen erover gehad en eigenlijk ben ik toen gewoon zonder het te veel mensen te vertellen, heb ik een afspraak gemaakt bij de Kamer van Koophandel.
Nice.
En ben ik me gaan inschrijven. En ik had helemaal nog geen plan, ik had geen idee wat ik nou precies wilde gaan doen, hoe mijn gevoel zei, ga het maar doen, ga maar ergens beginnen en zie maar waar het schip strandt, hoe het tot uiting komt. En wat je allemaal mag leren en mag ontdekken. Ja, dus zo is eigenlijk een beetje hoe ik ooit begonnen ben. En eigenlijk maakte me op dat punt de mening van anderen heel weinig uit. Omdat ik zo sterk in mezelf voelde, dit is wat ik nu mag gaan doen.
Yeah.
En dat maakte het niet minder spannend. Maar dat zorgde er wel voor dat ik echt voelde van, oké, maar dit is gewoon wat ik moet doen. Ik kan hier niet omheen.
Ja. Oké. Ja. En kun je even uitleggen, want sommige mensen weten, mijn god, niet hoe dat werkt met paardencoaching.
Ja.
Ik eigenlijk ook, ja, een beetje. Maar hoe ziet zo'n sessie eruit? Wat doe je dan?
Nou ja, eigenlijk, hè, maar dat is met alles. Iedere sessie ziet er natuurlijk anders uit. Maar hoe dat het werkt is... paarden zijn van nature heel gevoelige dieren.
Ja.
Omdat het prooidieren zijn. En prooidieren zijn gewoon heel erg bezig met het continu scannen van de omgeving om te kijken of dat er gevaar is.
Mm-hmm.
En het zijn daarnaast ook kuddedieren, dus ze moeten ervoor zorgen dat er een hele groep bij elkaar ook veilig is. En op het moment, daarin is het ook heel belangrijk dat die kudde in balans is. En als die kudde niet in balans is, is er dus een grotere kans dat ze aangevallen kunnen worden, opgegeten kunnen worden, iemand gewond kan raken. En dat willen paarden niet, hè? Want ze willen gewoon goed voor elkaar zorgen. En die kudde dient dus in balans te zijn. En op het moment dat er ergens een bepaalde disbalans is, gaan paarden tegenover elkaar spiegelen. En wat wil dat eigenlijk zeggen, is dat ze laten zien van, hey, kijk eens even hiernaar, zodat wij weer met z'n allen in balans kunnen komen.
Mm-hmm.
Maar dat doen ze dus niet alleen bij paarden, maar dat doen ze dus ook bij ons als mensen, omdat door de jaren heen, van het domesticeren van paarden, zijn ze gaan zien dat wij eigenlijk kuddegenootjes zijn.
Yeah.
Dus wij horen bij de kudde. Dus op het moment dat wij niet in balans zijn, omdat wij heel veel emoties vasthouden of heel veel in ons hoofd zitten, of juist heel veel vanuit angst leven in plaats van vertrouwen, gaan paarden ons spiegelen om ons te laten zien van, ei maar, hier zit iets wat niet helemaal in balans is.
Mm-hmm.
En dat spiegelen, ja, dat kan in zo ontzettend veel verschillende vormen zijn. Hè? Dat kan gewoon natuurlijk paardgedrag zijn. Maar het kan ook zijn, hè? Ik doe ook wel eens oefeningen met mensen dat ze met een paard gaan lopen.
Mm-hmm.
Ja, en op het moment als jij niet op jezelf vertrouwt,
mm-hmm.
ja, dan gaat een paard stoppen met lopen. Want hè, een paard heeft een leider nodig die vanuit vol vertrouwen zegt, maar hier gaan we naartoe.
Yeah.
Ja, een paard gaat jou niet volgen als jij dat vertrouwen niet neemt en yeah. de leiderschapsrol niet neemt.
Yeah,
dan gaat het paard de leiderschapsrol nemen.
Yeah.
En daarin komen er ja, zoveel... Het heeft echt heel veel verschillende facetten eigenlijk. Die ja, ons spiegelen, maar ook ze kunnen emoties ons helpen met het loslaten van emoties. Maar ook wat ik wel eens zie in sessies is dat er bijvoorbeeld een heel moeilijk moment aankomt. Omdat iemand een inzicht krijgt van, oh, maar dit is de pijn die hier zit bijvoorbeeld.
Mm.
En dat ze dan naar je toe komen en dan even met hun neus zo tegen je aantikken van, hey, maar ik ben er voor je.
Mm-hmm.
Ja, dus het heeft ja, heel veel verschillende facetten eigenlijk.
En heb je dan een bijzonder voorbeeld, zeg maar, van hoe een paard dan zo echt bizar iemand na kan doen of iets kan spiegelen?
Ja, ik doe ook familieopstellingen met mijn paarden.
Mm-hmm.
En ik heb ooit een keer met een vrouw een familieopstelling gedaan en zij had 3 kinderen. En ze had met eentje redelijk contact, met eentje nauwelijks en eentje helemaal niet meer.
Mm-hmm.
En zij had die 3, ik werk dan met pionnen, zij had die 3 pionnen in de wei neergezet. En mijn paard, Pride, loopt zo langs iedere pion af. En bij het kind waar ze het meeste contact mee had, daar pakte hij de pion en dan ging hij met de pion spelen.
Mm-hmm.
Degene waar ze nauwelijks contact mee had, die tikte hij de pion even aan, maar dat was het.
Mm-hmm.
En het kind waar ze helemaal geen contact meer mee had, daar liep hij zo langs af.
Wow.
En toen liep hij naar de andere pionnen toe, het stapeltje pionnen wat zeg maar er nog stond. En die tikte hij aan. Zo van, maar we zijn nog niet compleet. Het systeem is nog niet compleet. Mm-hmm. En toen bleek dus dat zij nog een miskraam had gehad.
Nee joh.
Dus dat er nog een pionnetje bij moest.
Wow.
Omdat hij niet compleet was. En toen was het compleet. En toen liep hij weg en ging hij rustig zijn eigen ding doen. Omdat hij toen wist, ja, maar nu is het duidelijk.
Wow.
Ja, dus dat was echt wel een moment dat ik dacht van, zo, maar dit is echt heel bijzonder.
Ja.
Ja, en nog een ander moment. Die is daar ook nog wel mooi om te benoemen, denk ik. Was ook met een man die wilde heel graag verbinding met Pride maken. Maar hij was maar bezig. En hij kreeg het gevoel dat hij niet echt verbinding gemaakt kreeg. En op een gegeven moment zei hij dat ook letterlijk. Ja, ik heb het gevoel dat ik geen verbinding krijg met het paard. En in dat moment gebeurde er iets. Je voelde energetisch gewoon een hele shift. En ineens ontstond de verbinding. En dat was zo'n prachtig moment. Die man begon ook helemaal te huilen. En mijn paard ging ook helemaal met zijn hoofd tegen hem aan, zeg maar zo. Van, maar nu hebben we de verbinding.
Mm-hmm.
Dat was ook zo'n...
Maar hoe kwam dat dan? Van niet naar wel?
Het uitspreken. Het letterlijk het uitspreken van, ik voel geen verbinding, maar ik wil heel graag verbinding. Dat leek alsof dat het enige was wat nodig was, om dat ook echt uit te gaan spreken, waardoor die gecreëerd kon worden.
Okay.
In plaats van in jezelf zijn en heel erg met jezelf hard bezig zijn, zonder de ander daarin te betrekken, maar door het uit te spreken richting de ander, dat het gecreëerd wordt.
Wow. Ja. Ja. Bijzonder, hè?
Ja, dat was echt kippenvel. Ik was zelf bijna ook aan het janken, omdat het gewoon zo'n bijzonder moment was. Ja.
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 Heel ja. Bijzonder. Ik vind het echt... ik vind zoveel dingen bizar in het leven.
Ja. Ja. Ik ook. Ja.
Oké. Okay. Even terug naar jouw verhaal. Dus jij bent het toen gaan opbouwen. En nou ja, dan kreeg je bepaalde opmerkingen. Je ging zonder plan. Bam, ja. KVK. Vind ik ook wel mooi, want heel veel mensen zijn juist... eerder veel meer bezig met een heel plan maken en dan nog steeds niet naar de KVK gaan.
Ja.
Ga maar gewoon naar de KVK en dan gaat het allemaal vanzelf. Daarna wel de volgende stap, weet je
wel. Ik zat toen ook in dat gesprek daar bij de KVK en toen vroeg de vrouw, ja, wat is hetgene wat je gaat doen? En ik dacht, ik zou iets rondom coaching met mensen en dieren. Oh ja, en hoe ziet dat dan nou uit? En ik dacht, ja. Geen idee, dacht ik. Dus ik heb daar gewoon een beetje een verhaaltje opgehangen. Want ik had echt nog helemaal geen idee wat ik ging doen. Yeah. Dus een beetje uit mijn duim gezogen. Maar ja, echt gewoon... Ja, je hoeft niet altijd een plan te hebben om... Hè, en zeker als ik ook naar mezelf kijk. Ik leer door te doen.
Yeah.
Ik leer niet door eerst een plan te hebben. En vervolgens het plan te gaan volgen.
Mm-hmm.
Maar ik leer door het te gaan doen. En vanuit het doen maak ik een plan.
Bam. Ja, 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 ik ook. Bam.
Ja. Zo werk ik. En daar probeer ik ook steeds meer naar te leven. Van okay, ik ga het gewoon doen. En ik kom onderweg wel wat dingen tegen.
Ja.
En dan komt daaruit wel een plan. Of wat ik precies wil gaan doen. Of hoe of wat juist niet. Ja.
Mooi. Oké. Okay, ja. En hoe ben je dat toen gaan opbouwen? Hoe was dat? Wat zijn jouw eventueel tegenslagen of moeilijke momenten geweest daarin?
Ik denk de grootste tegenslag, maar dat is eigenlijk altijd wel bij mezelf. Ik begin dan ergens aan vol zelfvertrouwen. En dan denk ik, ja, maar ik kan dit gewoon en het gaat gewoon lukken, weet je wel. En dan kom ik altijd op een bepaald punt dat ik denk, ja, maar shit, hey, dit is allemaal dingen die je zeg maar niet had aanzien komen.
Hmm.
Ik had zeker aan het begin van mijn onderneming heel veel onzekerheid. Dat ik echt dacht van, ja, maar wie ben ik nou? Hè? Wie ben ik nou? En hoezo zou ik mensen kunnen helpen? En ik vertrouwde gewoon heel weinig op mezelf. Ik durfde mezelf ook weinig te laten zien en uit te spreken in het begin.
Mm-hmm.
En als je dat niet doet, ja, dan weten mensen je natuurlijk ook niet te vinden.
Ja. Yeah.
En ik denk dat de grootste, wat voelde in het begin als een tegenslag, maar wat ik uiteindelijk heel erg mooi vond, is ik ben iemand die volledig gelijk op het gaspedaal duwt en als een raket vooruit wil gaan. Maar eigenlijk is tot nu toe heel mijn reis als ondernemer geweest, doe maar een stapje terug. Laat het gas maar los. Hè, laat de auto maar even een stukje uitlopen. Hè, laat maar eventjes een stukje... Dus waar ik eigenlijk heel snel van 0 naar 100 wilde gaan, nodigt het leven me echt uit om gewoon het stapje voor stapje te doen. En okay te zijn met iedere fase waar ik in zat. En soms vond ik dat wel lastig, omdat mijn ex dat ook wel een gevoel van falen gaf. Zo van, oh ja, maar hè, ik heb nu nog steeds niet mijn hele agenda vol zitten.
Oh,
ik haal er nog steeds niet financieel heel veel geld uit. Ja, dat is wel heel lang dat ik daar ook heel onzeker van werd. Omdat ik, weet je, het succes van een bedrijf wordt toch wel vaak gehangen aan een bepaalde omzet die je dan behaalt. En dat was echt wel een weg om daar in te zoeken naar okay te zijn met het eigen pad wat je bewandelt als ondernemer. Ja.
Mooi.
Ja.
Mooi. En wat zou je aan mensen mee willen geven die dus aan zitten te denken om iets te... starten, maar ze weten er niet helemaal de vorm of ze hebben maar leuke ideeën.
Gewoon doen.
ja, oké. Okay. Ja, beter.
Nee, maar kijk hè, het uiteindelijk je hebt ook tijd nodig om ergens te komen.
Mm.
Hey, als je kijkt naar de meest succesvolle mensen in de wereld, om het zomaar even te noemen, die zijn ook ooit ergens heel klein begonnen.
Mm.
Hey, iedere grootste therapeut bijvoorbeeld is ooit begonnen met de eerste sessie.
Yeah.
En die eerste sessie, hey, die zal echt er heel anders uit hebben gezien, yeah, dan nu. Maar dat wil niet zeggen dat het veel minder waard is. Mm. Dus doen, ontdekken, ervaren. Hè? En begin met... ik ben in eerste instantie begonnen met gewoon een berichtje op Facebook te plaatsen. Hè? In mijn bekende kring met... Wie lijkt het leuk om een keer een sessie te ervaren? En door het vele doen, het leren. En ook je waarde te gaan voelen. Hè? Want dan krijg je ook reacties terug van mensen. Van, oh, maar het is echt heel waardevol wat je doet. Hè? En dan... Dan ga je er ook letterlijk van proeven, zeg maar.
Ja.
Dus het doen, ontdekken, ervaren. En dan heb je ook soms sessies tussen dat je denkt van... Oeh, ja, kan ik hier nou geld voor vragen? Was dit nou echt, zeg maar? Maar dan zie je vaak, tenminste wat ik zelf daarin merkte... Is dat ik dan vaak zag dat het voor de ander super waardevol was.
Mm.
Maar dan was ik gewoon zo onzeker, yeah, over... Hè, dat ik de lat weer op daar had liggen, zeg maar.
Mm-hmm.
Ja, dus lekker ontdekken, onderzoeken, het doen, beleven, ervaren. Ja. En gaan we gaan beginnen.
En gaan we gaan beginnen, ja.
Want er zijn altijd wel dingen die je op kan noemen. Altijd wel excuses die je kan bedenken waarom je het niet nu in dit moment zou kunnen doen.
Mm-hmm. Mm-hmm. En hoe ga jij, want nou, dat was voor de podcast ook heel kort over mm-hmm, een stukje omgeving. Ik weet dat heel veel mensen daar... tegen aanlopen als ze bezig zijn met dit pad, ja, en ik in het verleden ook wel erg. Ja, hoe is dat voor jou? Je hebt wat mensen ook moeten achterlaten in die, ja, zin, omdat het gewoon niet meer matchte.
Ja.
Hoe ga jij daarmee om? Hoe ben je daarmee omgegaan?
Ik vond het in het begin wel heel erg lastig. Niet alleen het achterlaten van de mensen, maar sowieso de wrijvingen die ontstonden met de mensen om je heen. Omdat het, ja, je gaat in één keer een hele andere richting op voor andere mensen. Je gaat in één keer heel veel aan jezelf werken en groeien en alles. En soms ga je daar zo snel dat anderen je ook niet bij kunnen houden daarin. Dus ik vond de wrijving die daarin ontstond heel erg lastig, omdat ik natuurlijk een pleaser was.
Mm.
En ik wilde het liefste het goed doen voor alles en iedereen.
Yeah.
En ik wilde het liefste iedereen met me meenemen. Dus ook, hè, dus zeker op een gegeven moment dat ik zulke waardevolle dingen ontdekte van... Oh, maar wacht eens even. Als je gewoon die emoties aankijkt, dan geeft dat zoveel ruimte. Of als je bewust naar je patronen gaat kijken, dan kun je zoveel dingen doorbreken. Mm. Maar niet iedereen is daar klaar voor.
Nee.
Dus in het begin merkte ik dat het ook voor best wel veel botsingen zorgde met mensen om me heen, omdat ze er gewoon nog niet klaar voor waren. Dus dat was een leerproces van gaan beseffen van oké, maar dit is mijn reis,
mm-hmm,
en van mij alleen. En het is niet de bedoeling dat ik zeg maar een treintje meeneem en iedereen achterin laai, zeg maar, zodat iedereen ook deze reis bewandelt.
Yeah.
Dus dat was een heel belangrijk inzicht, maar op sommige momenten zeker wel echt heel lastig. Omdat ja, dat pleaser stuk zat er natuurlijk nog steeds. Maar op een gegeven moment kreeg ik een besefmoment van mensen die mij niet begrijpen, mensen die het niet met mij eens zijn. Dat is eigenlijk, die situaties zijn uitnodigingen voor mij om juist voor mezelf te gaan staan. Om juist in mezelf te geloven en het vertrouwen op mezelf te hebben. Dus als ik met iemand een gesprek heb en ik vertel diegene over dat ik bijvoorbeeld heel veel energetisch werk doe, en diegene begrijpt dat niet en die heeft er bijvoorbeeld heel erg oordeel over, dan weet ik in zo'n moment, oh, maar wacht eens even. Hier zit nog een stuk in mezelf, wat ik heel moeilijk vind om op te geloven, op te vertrouwen. En ik merk ook dat ik bijvoorbeeld lastig vind om te delen. Dan weet ik dat zo'n moment een uitnodiging is dat ik mag gaan geloven en dat ik mag gaan vertrouwen in mezelf. Mm. Ongeacht wat een ander daarvan vindt.
Mm.
En dat ik dus niet de goedkeuring van een ander nodig heb om oké te zijn met hetgene wat ik doe.
Mm.
En dat, ja, dat gaat het ene moment makkelijker dan het andere moment. Hè? we willen gewoon heel erg graag, want we zijn als mensen ook nog steeds kuddedieren.
Dieren,
ja, hè, we willen ook dat we leuk gevonden worden en dat we die mensen om ons heen hebben. Maar ik besefte hoe meer ik voor mezelf ging staan en op mezelf ging vertrouwen en in mezelf ging geloven. En dat ook ging uitspreken, hoe meer mensen ik ook, zeg maar, op mijn pad kwamen. Die daarin ook geloofden en daarin ook mee bezig waren. En daarin zijn er inderdaad een aantal mensen die, die weg zijn gegaan. Hè? Dus die niet meer met mij meelopen op dit pad. Maar er zijn ook weer heel veel nieuwe mensen bijgekomen die, die dat, waarmee ik wel kan levelen. En ook mensen die op mijn pad kwamen waar ik mee kon levelen. Maar waar ik ook weer afscheid van heb mogen nemen. Omdat dat ook, ja, onze wegen ook niet meer samen verder konden gaan. Dus ik zie het heel erg als, ik heb op een gegeven moment ooit tegen mijzelf gezegd, ik ga never nooit meer mezelf wegcijferen voor het plezier van iemand anders.
Ja, ben ik benieuwd naar, want dat hoor je ook veel, hè, people pleaser, ja, ik ben een pleaser. Vind ik altijd leuk, want dan denk ik, door dat te zeggen, dan, ja, dat helpt er in ieder geval niet bij.
Nee.
Als je de overtuiging hebt dat je dat bent, ja, is gewoon niet waar, je bent dat niet, je doet dat. Maar hoe ben je daarmee gestopt?
Ik zag op een gegeven moment in dat het, hè, zeg maar, het pleasen mij niet gelukkig maakte. Het werd op een gegeven moment zo zwaar ook om te doen. Dat ik zo zelf zo leeg was dat ik ook gewoon zag van ja, maar ik kan dit ook gewoon niet meer doen. En hè, ik had een hele lage eigenwaarde. Ik vond mezelf niks waard of wat dan ook. Dus hè, ik vond het me ook niet waard om, hè, mezelf op één te zetten. En hoe meer ik mijn eigen waarde ging voelen, ging zien, hoe meer ik ook ging beseffen van, oh, maar wacht eens even. Ik leef dit leven niet voor de mensen om me heen, maar ik leef dit voor mezelf. En toen ben ik op dat punt gekomen dat ik gezegd heb, koste wat het kost, hoe moeilijk dat het ook is, ik ga mezelf, hè, ik ga niet meer mezelf wegcijferen voor het plezier van een ander. Ik kies voor mijn pad waar ik me fijn en waar ik me goed bij voel. En dat ga ik volgen. En dat wil niet zeggen dat ik het nooit meer mag doen. Hè, want daarin volg ik ook nog steeds mijn gevoel. En ik denk dat er ook helemaal niks mis mee is om soms jezelf juist eventjes wat meer aan de kant te zetten en er wat meer voor de ander te zijn. Maar dat mijn algemene uitgangspunt gewoon is, ik volg mijn hart. En als iemand het daar niet mee eens is, of dat moeilijk of lastig vindt of confronterend vindt, dan is dat niet meer aan mij om daarvoor te gaan zorgen. En eigenlijk, ja, door er bewust van te worden, inzichten in te krijgen en vervolgens ook echt ervoor te gaan kiezen, hoe moeilijk het ook was.
Ik kom bij een mooi bruggetje. Je zegt van, ik volg mijn hart.
Ja.
Ik volg ook mijn hart. Jee. ik zie heel veel mensen niet hun hart volgen. Of die vinden het spannend. Ik vond het ook spannend.
Hell yes.
Het is helemaal niet leuk om jou te volgen. Nee, het is wel leuk, maar in het begin niet. Nee. En soms nog steeds niet.
Nee.
Leef jij je zielsmissie? En hoe heb jij die ontdekt? Want ik, je hoort er dan, ik wil een missie ontdekken. Wat is mijn zielsmissie? Wat is nou echt mijn zielsmissie? Wat zou je daarover willen delen? Van hoe ontdek je dat?
Nou, ik denk dat ik mijn zielsmissie niet zozeer, kijk, ja, ik weet in grote lijnen wel, ik ben hier om mijn licht te laten schijnen en te delen met anderen. Nou ja, wat voor een vorm en hoe dat er dat precies uitziet. Weet je, dat geeft mijn leven vorm. Maar ik zie mijn zielsmissie vooral heel erg het volgen van mijn gevoel en het volgen van mijn hart. En wat ik nu doe, dat kan over 5 jaar, over 10 jaar anders zijn. Kan volgende maand anders zijn. Dus ik denk dat de missie van mijn ziel vooral gewoon is de reis maken die ik hier mag maken.
Eigenlijk wel.
Eigenlijk wel,
ja,
hè?
Ja, 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 ja.
En hoe die er dan uitziet en in wat voor een vorm en wat het dan precies is, ja, dat mag zich in ieder moment opnieuw gaan ontvouwen. Want ik kom ook heel veel mensen tegen en ik voel dat ik er zelf ook eentje van ben, die gewoon meerdere missies ook heeft. Meerdere dingen hier te doen heeft, om het zo maar te zeggen. En ik was eerst heel erg bezig om het toekomstbeeld heel helder en duidelijk te hebben. Maar nu probeer ik veel meer in het moment te zijn en ook te gaan kijken naar, oké, maar wat voel ik in dit moment? Wat voel ik in dit moment waar mijn hart me naartoe leidt? Waarvan ik voel van, oh, maar hier gaat mijn vuur van branden of mijn hart sneller van kloppen. Ik denk dat het niet altijd nodig is om je zielsmissie helemaal helder en duidelijk te hebben. Voor sommige mensen wel, maar ik denk dat het ook een hele grote groep is waar dat pas duidelijk wordt naarmate dat iemand bezig is.
Ja, ja, mooi antwoord. Ik hoop dat het voor sommige mensen die dit luisteren, die toevallig naar op zoek zijn, een beetje rust geeft.
Ja.
Omdat het is ook inderdaad gewoon, het leven
is al een missie
op zich, weet je.
Ja. De belangrijkste reden dat je hier bent, is het leven van je leven.
Ja.
En daar zijn een heleboel aantal mensen bij die hier ook nog wat extra dingen mogen doen. Ja, en die extra dingen, ja, die komen op je pad. Die geven zich vorm. Hè. Als ik kijk naar bijvoorbeeld het paardencoachingstuk. Ja, dat kwam op mijn pad omdat mijn moeder een knuffelwedstrijd won bij een paardencoach. Ja, dat kwam echt zo hier. Misschien is dit iets, zeg maar.
Ja. Yeah.
Dus het volgen van mijn hart daarin is ook echt datgene wat op mijn pad komt, waarbij ik een ja bij voel, actie op ondernemen.
Ja, ja, ja.
En als dat er niks op mijn pad is waarbij ik dat voel, ga ik ook geen actie ondernemen. Want dan valt er geen actie te ondernemen.
Ja.
Nee.
Mooi. En hoe zie jij dan de komende jaren voor je ook in het leven, gewoon letterlijk niet alleen jouw leven, maar ook het leven van ons allemaal, zeg maar. Wat zie jij?
Waar gaan we naartoe bewegen? Oh, dit is leuk.
Ik vind het altijd leuk.
Ja. Waarin ik vooral ook hoop dat we naartoe gaan bewegen, is een diepere connectie met onszelf. Een diepere connectie met de natuur, waardoor we ook een diepere connectie met elkaar kunnen hebben. Ik ben er heel erg van overtuigd dat we leven op een planeet van dualiteit. Dus we hebben zowel donker en we hebben zowel licht. En in mijn ogen gaat het er niet om dat we als wereld zijn alle donker weg gaan werken. In mijn ogen kan dat niet. Maar ik hoop dat we als mens zijn, als ras zijn om het zo maar te zeggen, gaan leren hoe dat we met dat donker om kunnen gaan. En dat we het donker kunnen gaan gebruiken als soort ook, dat het ons ook iets mag brengen. Dat het ons eigenlijk ons laat ontvouwen in plaats van dat het ons breekt. Dus als we uitdagingen tegenkomen in ons leven, dat we die eigenlijk gaan gebruiken om
te groeien.
Onze krachtbron in onszelf groter te laten worden, te laten expanderen. Zodat we veel meer vanuit verbinding met elkaar kunnen leven. Want ik denk dat dat echt iets is wat we als mens zijn zo erg missen.
Ja, dat missen we zo erg. Ja.
Om echt met elkaar te connecten en te verbinden.
Het is ook steeds minder geworden in de afgelopen jaar, voor mijn gevoel. Omdat ik keek laatst een filmpje van iemand die... die kennen veel mensen, denk ik wel. Dan werd er een interview gevraagd in Amsterdam.
Ja.
Van, zou u een telefoon kopen? Toen dit er nog niet uit was, een mobiele telefoon.
Ja.
En je zag gewoon aan de mensen, er was meer rust. Ze zeiden van, moet ik met een telefoon, dan moet ik fietsen en met mijn kind achterop bellen. Ja, daar heb ik toch niks aan, weet je wel. Nou, nu weten we niet anders.
Nee.
Maar ik denk dat dat de grootste stoorzender is.
Ja.
Dus ook hetgene wat ons wel allemaal connect, want anders zaten wij nu hier niet de podcast op te nemen.
Nee.
Is ook onze grootste disconnector.
Ja, precies.
In de bus, in de trein, weet je wel.
Ja.
Dus dat is interessant. Van hoe kunnen we er wel gebruik van maken dat het ons dient, want het dient ons.
Want het dient ons.
Maar ook dus datgene wat ons juist uit die verbinding haalt. Dus daarmee bedoel ik gewoon zo naar je scherm altijd staren, terwijl je gewoon naast elkaar staat.
Precies,
of zit.
Ja.
In plaats van een praatje maken, dat doen. Ja, hoe kunnen we dat dan veranderen, weet je?
Ja. Hoe kunnen we daar ook, denk ik, meer de balans in vinden? Hè? En het is ook ergens logisch. Het is zoiets nieuws. Hè? We zijn natuurlijk de eerste generatie met technologie. Mm-hmm. En ik denk dat we als mens zijn gewoon heel erg het effect ervan onderschat hebben ook.
Ja, zeker.
En dat het ons steeds meer bijgedragen heeft aan het gaan leven in ons hoofd.
Ja.
En ons helemaal afgeschermd heeft van ons gevoel. En ik zie daar gewoon ook wel een hele beweging in dat veel meer mensen die bewustwording ook beginnen te krijgen van oké, maar ik zit veel in mijn hoofd. Ik mag veel meer naar mijn gevoel en naar mijn hart. En naar oprecht met elkaar verbinden, connecten. Op een veel dieper niveau dan dat we nu doen.
Ja.
Ja. Dus daar hoop ik dat we daar met z'n allen zo naartoe gaan bewegen.
Mm-hmm.
En ik, ergens zeg mijn gevoel ook wel dat er op een gegeven moment, weet je, ik zie het zoveel om me heen, zoveel mensen die worstelen, struggelen, maar ook van jongs af aan kindjes die zo worstelen, struggelen. Ik denk ook echt, ook alleen als je al kijkt, op het moment het systeem, alles staat op knappen voor mijn gevoel.
Mm-hmm.
Ik denk dat we gewoon in een hele grote transformatie komen waarin we beseffen van we kunnen gewoon niet meer zo doorgaan als dat we nu bezig zijn.
Ja.
En we dienen gewoon echt met z'n allen hierin te transformeren, te shiften en iets anders te doen.
Ja, ja, en dat gebeurt stapje voor stapje.
Stapje.
Ik dacht eerst dat het altijd, ik vind het bijzonder hoor. Ik ben heel benieuwd waar de wereld naartoe beweegt.
Ja, ik ook.
Ik denk dat we eerst helemaal een klootje aankomen. En dan hopelijk daarna. Maar ik ben dus benieuwd hoe lang dat duurt. Want ik had eerst een heel mooi droombeeld van, en dan over een paar aantal jaren dan. Dan leven we allemaal in verbinding met elkaar. Nou, dat denk ik niet.
Ik denk heel veel andere mensen.
Ja.
Niet.
Ja, daar hebben we een hele weg te gaan. Omdat, kijk, wij zijn natuurlijk, als je mee bezig bent, op een gegeven moment kom je steeds meer mensen op je pad. En dan zie je dat ook. En dan, en dat is groot. Maar, en de groep wordt ook steeds groter hoor. Alleen er is ook nog gewoon zoveel mensen die.
Er is gewoon in dat opzicht, zeg maar, echt nog wel heel veel. Werk te doen voor mensen. Niet alleen van de huidige generatie, maar ook alleen als je systemisch kijkt. Hè?
Mm-hmm.
Hoeveel generaties terug er ook nog werk is wat ook nu in het huidige veld ligt. Dus ik hoop heel erg dat ik het zelf nog mee mag maken. Dat we veel meer met elkaar in verbinding staan. Maar misschien dat het echt nog wel
veel langer duurt.
Veel langer, langer gaat duren. Maar ik weet in ieder geval, mijn leven staat een teken van verbinding.
Mooi.
Ja.
Mooi.
Ja.
Oké, ik voel dat ik hem langzaam wil afsluiten. Sluit ik altijd af met de laatste vraag.
Ja.
Wat wil je op dit moment, vanuit jouw hart, aan alle mensen meegeven die dit luisteren?
Wat wil ik meegeven? Nou, ik denk dat ik het belangrijkste, wat ik jullie natuurlijk allemaal mee wil geven, is het volgen van je hart, je gevoel. En het leven vanuit de verbinding met jezelf. Dat die zo ontzettend belangrijk is om echt te gaan verbinden, connecten met jezelf. En je gaat eerst van alles tegenkomen wat je niet tegen wil komen. En dat gaat ook heel erg zwaar zijn. Maar het is zo ontzettend de moeite waard om daar doorheen te bewegen. Want daarna ontstaat er zo ontzettend veel vrijheid om gewoon te kunnen zijn wie dat je bent.
Mooi. Mooi. Dankjewel.
Yes!
Bam! Gaan we weer afsluiten. Lieve luisteraar, super bedankt voor het luisteren. Als mensen met jou willen connecten, kunnen ze gewoon een DM sturen, denk ik.
Ja.
Ik zet jouw linkje in de beschrijving. En ik zeg zoals altijd, geniet heel bewust van dit moment. En tot de volgende.
Yes!